Ik wil met u lezen. Lucas hoofdstuk 7, vers 1 tot 10. Voor velen een heel bekend stukje. Lucas 7, vers 1 tot 10. Er staat in Lucas 7, vers 1 tot 10, nadat hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk voleindigd had, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Toen hij van Jezus hoorde, die hoofdman, stond hij enige oudste der Joden tot hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in het leven te behouden. En die oudsten kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij hem aan, want, zeiden ze, hij is het waard, die hoofdman is het waard, dat gij dit voor hem doet, want hij heeft ons volk lief. En hij heeft onze synagoge gebouwd. Jezus ging met hem mee. En toen hij niet zo ver meer van het huis was, zond de hoofdman vrienden om tot hem, tot Jezus te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht moet herstellen. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in. En ik heb soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen en hij gaat heen. En tot een ander, kom en hij komt. En tot mijn slaaf zeg ik, doe dit en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich zeer over hem. En hij keerde zich om tot de scharen die hem volgden en hij sprak: Ik zeg u, zelfs in Israël, zelfs onder de Israëlieten, heb ik een zo groot geloof nog niet gevonden. En toen zij, die gezonden waren, terugkwamen in het huis van de hoofdman, vonden zij de slaaf gezond. Heel mooi stukje. Ja, ik wil eerst even iets over Lucas zeggen. Lucas, de evangelist, was een trouwe medewerker van Paulus. Was zijn dokter, zijn huisarts. Hij was ook degene die alles zeer nauwgezet opschreef, een verslag deed over alles wat Jezus deed en hoe deze de vervulling is van Gods plan. Ja, toen ik dat zo las, toen dacht ik onwillekeurig aan onze broeder Hans Maurer, ook arts. En in de eerste jaren van zijn bediening was hij secretaris en hij, en Jan, hij schreef alles zeer nauwgezet op wat er allemaal gebeurde. Maar deze, Lucas, was het ook. En hij had dus, hij wist wat Gods plan was voor de wereld. We gaan eerst even kijken naar Jesaja, want daar wist Lucas ook van. Jesaja 53 vers 11, er staat iets over dat plan. Jesaja 53 vers 11. Ja, u moet vanavond wel een paar dingen met me opzoeken, hoor. Dat geeft niet, hè. Jesaja 53, laten we beginnen bij Jesaja 53, vers 10. Jesaja 53, vers 10. Er staat, het behaagde de Heere hem, de Heere Jezus, het behaagde God, hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren, het voornemen van de Vader, zal door zijn hand, door de hand van Jezus, voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, dan staat het, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheid zal hij dragen. En waarom zeg ik dat Lucas dat al wist? In Lucas 23, een paar hoofdstukken verder, in Lucas 23, daar kijken we ook even naar, Lucas 23, vers 47. Lucas 23, vers 47. En we hebben in Jesaja gezien wat die rechtvaardigheid is van de Vader. De rechtvaardigheid is dat de Heer Jezus voor de zonde, voor de zondaren zou sterven, dat hij de zonde op zich nam. Dat is rechtvaardigheid van God. En als we nou kijken in Lucas 23, vers 47. Ik lees even daarvoor. En vanaf vers 46. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman, misschien was het wel dezelfde hoofdman als waar het wij vanavond over hebben. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God. Hij zei, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Dus dat is de rechtvaardigheid. En Lucas laat zien, dat is de rechtvaardigheid van God. Dat de zoon gestorven is voor de mensen. Dat wij daardoor bij de Vader kunnen komen. Dus dat is Gods plan. God wil dat niemand verloren gaat. Ergens anders in de Bijbel staat dat God wil dat iedereen behouden wordt. En dat niemand verloren zal gaan. En Lucas die schrijft dat aan Theophilus. Ook het boek Handelingen heeft hij geschreven aan Theophilus. Dat moeten we toch nog even met me kijken. Hoor. Ja. Anders kan ik het wel uitleggen, maar het is ook wel goed dat u het zelf ziet. Lucas 1. Sorry Jan. Handelingen heeft hij ook opgedragen aan Theophilus. Maar Lucas 1 ook. Lucas 1 vers... laat ik gewoon dat vanaf 1 beginnen tot aan 4. Lucas 1, hebt u dat? Lucas 1, daar staat... Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen die van begin af aan ooggetuigen zijn geweest, dienaren van het woord, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet af aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen. Nou, daar hebben we het straks over gehad, hè, dat hij alles zo nauwkeurig opschreef. En staat er, hoogedele Theophilus, opdat gij de betrouwbaarheid zou herkennen van de zaken waarvan gij onderricht zijt. Hoogedele Theophilus. Veel bijbelleraren zeggen dat hoogedele, dat slaat op een hooggeplaatst persoon. Waarschijnlijk een hooggeplaatste Romein. Een Romein die onderricht had gehad in het Jodendom. En je had in die tijd ook mensen die geen Jood waren, maar wel heel veel van het Jodendom wilden weten. En zich ook wilden bekeren tot het Jodendom. Ik weet niet of Theophilus was bekeerd. Ik denk later wel. Theophilus betekent, zeg jij maar. Vriend van God betekent dat, ja. Dus waarschijnlijk is hij bekeerd, dat denk ik ook wel. Maar waar het om gaat is dat deze Theophilus had onderricht gekregen al in het woord van God. En Lucas die zegt van, zoals je weet, en waarschijnlijk heeft hij ook wel gelezen en gehoord over Jesaja. Zoals je weet heeft de Heere God ervoor gekozen om zijn zoon te zenden en zijn zoon te laten sterven voor onze zonde. En dat vertelt Lucas aan deze Theophilus. En daar zie je dus dat hele verhaal in terug. En daarom is het Lucas-evangelie ook bedoeld voor die Theophilus, die niet een Jood was, maar wel daardoor kon begrijpen hoe Gods plan nu eigenlijk was voor de wereld. En niet alleen maar voor Theophilus, maar eigenlijk voor alle mensen die zo uit de wereld zijn. Voor de hele wereld is dat daardoor bekend dat God een plan had met ons allen. Nou, dat even over Theophilus en over Lucas. Maar nou gaan we terug naar Lucas 7. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Vanavond. Er staat dan in Lucas 7 vers 1. Nadat hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk voleindigd had. Nou, daarvoor staat in Lucas 6. Staat dat Jezus zijn leerlingen, zijn belangstellenden, de discipelen, een grote menigte uit Jeruzalem kwamen die mensen zelfs vandaan, een paar dagreizen daar vandaan. Uit de hele regio kwamen de mensen om Jezus toe te horen. Want ze hadden alle gehoord van de grote wonderen en de genezingen die de Heer Jezus had gedaan. En op dat stukje in Lucas 6 heeft de Heer Jezus een reden. En dan begint hij met zaligsprekingen. Zalig zijt gij in hoofdstuk 6. Armen, zalig gij die hongert. En daarin lijkt die reden op de bergreden in Matthäus. Matthäus 5. Maar het is niet dezelfde. In Matthäus 5 zie je dat die bergreden ook begint met zaligsprekingen. Maar er komen ook een aantal andere aspecten in die bergreden naar voren, die niet hier naar voren komen. Ja, heeft Lucas het dan anders geïnterpreteerd dan Matthäus? Ik weet het niet. Ik denk zelf dat de Heer Jezus meerdere redenvoeringen heeft gehouden. De Heer Jezus heeft jarenlang daar rondgelopen en vele mensen toegesproken. En een van de apostelen heeft gezegd, van de evangelisten, als ik alles zou opschrijven wat de Heer Jezus heeft gedaan, dan konden de boeken, kon de wereld de boeken niet bevatten. Zoveel heeft de Heer Jezus gedaan. Dus ik denk dat er veel meer redenvoeringen zijn geweest. Nou, hier ging het in ieder geval over de veldreden. En dan hadden de mensen, die hadden daar naar de Heer Jezus geluisterd. En die stonden verbaasd, staat er ergens anders in Matthäus. Matthäus 27, 7 vers 28 staat, de mensen stonden verbaasd van zijn leer, want hij leerde met gezag. En niet zoals de schriftgeleerden leerden. Jezus had dus die mensen geleerd. En toen, na die reden, ging hij Capernaum binnen. Capernaum, daar woonde de Heer. Capernaum was een hele belangrijke handelsstad. Met veel verschillende culturen. Er was ook een Romeins garnizoen gestationeerd. De Romeinse belasting werd daar geheven. Een belangrijke stad. Maar nog veel belangrijker was dat de Heer Jezus daar heel vaak kwam. Hij deed daar heel veel wonderen. Heel veel genezingen. Een prachtige stad, stel je voor dat hier in Enschede was. Dat de Heer Jezus hier zou wonen. Dat zou toch mooi zijn. Dat we elke dag getuigen zouden kunnen zijn van genezingen, van wonderen, van duiveluitdrijvingen. In Matthäus 4 vers 12, daar wordt over gesproken. Laten we eens even kijken hoe Capernaum werd geroemd. Matthäus 4 vers 12. Vers 15, neem niet kwalijk. Vers 15. Matthäus 4, vers 15. Er staat, en dat gaat over het land van Capernaum. Het land Zebulon, het land Naphtali, aan de zeeweg, aan de Jordaan, Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land, en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Dus daar woonde de Heer Jezus. Hoe prachtig was dat wel niet? En mensen die zagen dat ook. Hè. We gaan weer terug naar Lucas. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat u zo moet bladeren. Het is ook wel leuk op zo'n Bijbelavond, hè, om een Bijbel te lezen. Deze Marcus, Lucas, Lucas 7. En dan gaan we even naar, laten we gewoon eens kijken wat Jezus allemaal deed. Lucas 4, ik ga er heel snel met u doorheen hoor. Lucas 4, vers 31, er staat dan ook in dat Jezus, ze stonden versteld van zijn leer, hij leerde met gezag. En daar was in de synagoge, in vers 33, een man met een onreine geest. Nou, de Heer Jezus heeft toen die geest uitgedreven. In vers 38 ging de Heer Jezus naar de schoonmoeder van Petrus. Die heeft hij toen genezen. En de volgende dag, toen kwamen vele mensen naar hem toe om hem tegen te houden. En toen ging Jezus in hoofdstuk 5, daar waren dan die vissers die wonderbare visvangst hadden. Iets verder in hoofdstuk, in vers 17, de genezing van een verlamde. Nou, er zijn zoveel veel meer wonderen. En daar waren al die inwoners van Capernaum, die waren daar getuigen van. Maar geloofden ze nou ook werkelijk? Of vonden ze het alleen maar prachtig en mooi dat de Heer Jezus zoveel wonderen deden? Wilden ze alleen maar de Heer Jezus hebben om zichzelf, zeg maar, omdat ze zich prettig wilden voelen, om genezen te zijn. Jezus zegt van, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doe je niet wat ik je zeg? En ik denk dat dat bij de inwoners van Capernaum het geval is geweest. Over Capernaum zegt Jezus wat later, als er in Sodom dezelfde tekenen en wonderen, nou we hebben daar iets van gezien, dezelfde tekenen en wonderen waren gebeurd als hier in Capernaum, als dat in Sodom was gebeurd, dan was die stad al lang tot bekering gekomen. Maar Capernaum wilde niks over Jezus weten. Wat heeft de Heer toch veel moeten verdragen? In Nazareth werd hij weggejaagd. Ze wilden hem daar doden. De stad waar hij opgegroeid was, waar hij timmerman was geworden. Waar de mensen hem goed kenden, toen de Heer Jezus daar in de synagoge stond. En de waarheid vertelde, toen wilden ze hem doden. En toen hij in Capernaum ging wonen, toen werd hij daar ook niet geloofd. Maar er waren gelukkig uitzonderingen. En dat is deze hoofdman. Die hoofdman, hè, die... Ik ga verder met het hoofdstuk waar ik mee begon. Een slaaf nu van een hoofdman, staat er, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Nou, daar wil ik ook niet iets over zeggen. Ik vind het zo bijzonder. Die hoofdman, een heel belangrijke officier, die had veel te vertellen. Die had een slaaf. Nou, een slaaf, die betekent eigenlijk niets. Dat was eigenlijk... Ik vind het rot om te zeggen, maar het was niet meer dan een gebruiksvoorwerp. Maar voor deze hoofdman niet. Deze hoofdman die was ook geïnteresseerd, net als Theophilus, was deze hoofdman ook geïnteresseerd in het Jodendom. Sommigen denken dat deze hoofdman en Theophilus dezelfde zijn. Deze hoofdman was geïnteresseerd in het Jodendom, die was ook geïnteresseerd in Christus. En je ziet, als je met Jezus bezig bent, als je met God bezig bent, dan komt ook vanzelf zijn liefde in je, de naaste liefde tot de ander. En deze hoofdman, die met God bezig was, daar kwam ook vanzelf ook die naaste liefde bij hem voor zijn knecht. En die hoofdman zei van, mijn knecht is ernstig ziek. Ja, ik moest ook denken aan mijn buurman, die God niet kent. En ik denk van, ben ik vervuld met Gods liefde? En ga ik naar God toe en zeg ik van, Heere, mijn buurman is nog niet behouden. Mijn buurman, als hij komt te sterven, is hij verloren. Mijn collega, mijn familie. Maar deze hoofdman, deze belangrijke officier, deed het wel. En dan staat er, toen hij van Jezus hoorde, nou kun je je voorstellen, de hele groep, de hele meute kwam daar, dat stadje weer binnen na die bergreden. En die hoofdman, die wist Jezus al. Die kende het ook al, die wist ook al wat deze gezant van God betekende, wat hij kon. En toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten van de Joden. Dat waren de Joden, die mochten toen in die tijd zelf de stad besturen. De Romeinse bezetter, die bezette het wel. Die officier, die zorgde wel voor dat de belasting geïnd werd. En dat de Romeinse keizer, dat hij wel geëerd werd. Maar voor de rest liet hij het bestuur van de stad over aan de Joden zelf. En de Joden mochten ook een eigen geloof hebben. En waarom deden de Romeinen dat? Die wilden graag dat het een beetje rustig bleef. Zodat ze in Capernaum niet te veel moeite hadden. En dan konden ze hun energie beter besteden aan de randen van het wereldrijk, waar heel veel trammeland was. En hier ook, de Joden, die mochten zelf hun stad besturen. Dit waren ook de bestuurders van de stad, die oudsten. En deze hoofdman, die stond met hen op hele goede voet. En hier zie je ook weer in dat hij, iets verderop staat er dan van, deze man heeft zelf onze synagoge gebouwd. Hij was zo begaan met de Joden, hij was daar zo mee bezig. Hij wilde heel graag dat de Joden daar goed hadden. En ja, daaruit zou je inderdaad kunnen opmaken van, misschien was dat die hoofdman, was dat die Theophilus. Want ook zijn hoofdman, die werd aangesproken met hoogedelen. Als een hoog officier. Nou, de Joden, waar was ik blijven kijken? En die Joden dan, hè? Die Joden, die oudsten, die gingen naar Jezus toe. En zie je het verschil? Die oudsten, die zeiden tegen Jezus, Heere, doe het alsjeblieft, Want hij is het zo waard. Zij wilden heel graag met die Romeinen op goede voet blijven. Want ze dachten van jongens, daar kunnen we nog wat mee. Dus zij gingen niet naar Jezus toe omdat zij zo geloofden dat Jezus die slaaf kon redden. Maar ze gingen naar Jezus toe om de lieve vrede. Ze denken van, die hoofdman die is het zo waard, Heer, doe het alsjeblieft voor hem. Hij heeft ook nog een synagoge voor ons gebouwd. Ja, Jezus die kijkt natuurlijk dwars doorheen, maar ging toch met ze mee om die slaaf. Ja, en ik even nog iets over die synagoge, die is ook werkelijk gebouwd. Er zijn opgravingen geweest dat er een synagoge daar in Capernaum. Heel Capernaum bestaat trouwens niet meer hoor, dat heeft de Heer Jezus ook voorspeld. Van heel Capernaum zal instorten omdat Capernaum niet wilde geloven. Maar er is wel zijn opgraving geweest. Er is een synagoge opgegraven. Die is een paar honderd jaar na Christus gebouwd. Maar onder die synagoge is die oorspronkelijke synagoge gevonden. En daaraan kon je zien dat het niet originele bouwvakkers zijn geweest uit die tijd. Maar waarschijnlijk waren dat Romeinse soldaten die oorspronkelijke synagoge gebouwd hebben. Nou, dat heeft die hoofdman natuurlijk gezegd van doe dit, bouw die synagoge voor mij en dan doen ze dat. Hè? Nou, maar goed, die oudsten die waren dus naar de Heer Jezus toe gegaan. Jezus was met hem meegegaan. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Die hoofdman die realiseert zich in één keer van wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? De gezant van God. Misschien wist hij al van de Zoon van God, maar hij wist wel een belangrijk persoon, een belangrijk godsman. Wat heb ik gedaan? Ik ben geen Jood, ik ben een heiden. Hoe kan ik het wagen om zo'n belangrijk figuur, zo'n gezant van God in mijn huis te vragen? Hoe haal ik het in mijn hoofd? En hij dacht van, laat ik het zo, het is ook niet nodig dat hij bij mij komt. En die hoofdman die zegt ook later, als ik tegen mijn knecht zeg van dit doe je, dan moet je dat doen. Dan doet hij dat ook. En daarom weet ik ook, Heren, zei hij, u hebt macht over ziekte, u hebt macht over dood, u hebt macht over demonen. Als u alleen maar zegt van, ga weg ziekte, ga weg dood, dan gaat hij dood weg, dat weet ik zeker. En dat vind ik zo wonderlijk, hè. Die hoofdman, die had een geloof. Niet zomaar een geloof van, ik geloof het wel, of misschien is het zo. Maar zijn geloof was een zeker weten. Zijn geloof was van, ik weet het heel zeker. Ik weet heel zeker, Heren, als u een woord spreekt, dat is meer dan voldoende, want u hebt macht over de ziekte. U hebt macht over de dood, u hebt macht over demonen. Dan gaat die ziekte weg. Wat een ijzersterk geloof. Geloof is zeker weten. Afgelopen zondag hadden we het nog over, hè, dat Jozef, zondagmorgen, dat Jozef heel zeker wist dat het Joodse volk in het beloofde land zou komen. En daarom, omdat hij dat zo zeker wist, zei hij tegen zijn broers, van zorg er nou voor dat mijn overschot, mijn stoffelijk overschot, mijn gebeente, neem dat mee, want ik weet zeker dat we daar terechtkomen. En dat, die zekerheid had deze hoofdman ook. En de Heer Jezus die verwonderde zich daarover. Hij zei, zo'n groot geloof, dat heb ik onder al mijn discipelen, onder al mijn Israëlieten, die hier nou bij me zijn, heb ik nog niet teruggevonden. En ik bid en ik hoop dat ook wij dat geloof mogen hebben. Ik wil nog even iets zeggen over dat. Dat heeft te maken met mijn jeugd. Over dat gebed van die hoofdman. Hij zegt, Heren, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht moet herstellen. Ik kom oorspronkelijk uit de katholieke kerk. En in de Rooms-Katholieke kerk wordt dit gebed altijd gebeden. Wordt altijd gebeden vlak voor het avondmaal, voordat de communie er is. Dan wordt er gebeden van, Heer, ik ben niet waardig, bijna hetzelfde gebed. Wordt gebeden, Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak. Maar spreek en ik zal gezond zijn. En ik denk dat daar een misleiding is gekomen in de katholieke kerk. Want de Heer Jezus heeft gesproken. De Heer Jezus heeft gesproken. Eigenlijk zou de mensen mogen zeggen, Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt. Maar u hebt gesproken, het is volbracht. Het is volbracht. En de meeste katholieke mensen, die zijn niet zeker van dat de Heer Jezus het offer heeft volbracht. Dat is die misleiding. Ja, het is op zich wel goed, denk ik, om jezelf niet te verhogen, maar te vernederen. De Heer Jezus zegt dat zelf ook. De Heer Jezus zegt dat ook later in Lucas 18. Daar kunnen we ook nog even naar kijken. Dat is de laatste tekst van vanavond. U blij. Lucas 18. Lucas 18, vers 9. Er staat: hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Dus rechtvaardig zonder het offer van de Heer Jezus. En al de anderen verachten. En hij sprak deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel op om te bidden. De een was een fariseer. Nu is het allemaal heel goed. En de ander was een tollenaar. In de ogen van de Joden een zondaar. Iemand die met de vijand meehulde. Die de belastingen voor de Romeinen inde. En daar zelf ook het een en ander voor achterover drukte. Dat was een tollenaar. En de farisee die was strak en stijf en goed in het geloof. En de farisee stond daarvoor op en hij zei bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen, rovers en onrechtvaardigen en echtbrekers, of zoals die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van al mijn inkomsten. Maar die tollenaar, die stond achterin de kerk. Van verre. Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zei: o God, wees mij zondaar genadig. En de Heer Jezus zegt: ik zeg u, deze tollenaar die keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En dat zie je ook bij deze hoofdman. Deze hoofdman die vindt zichzelf niet waardig dat de Heer bij hem komt. Maar de Heer, wat doet hij? Hij verhoogt hem. En hij geneest zijn slaaf.